veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Mijn best bekeken video heeft 1,9 miljoen weergave op TikTok en die gaat over aftrekken.
Okay.
Als je eerlijk bent in je echte leven en ook online, dan wordt het allemaal veel makkelijker. Je kan niet constant in elke video iets goed zeggen. Ik vond het niet leuk als ik niet viraal ging. En ik kan ook niet altijd viraal gaan.
Goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Welk moment van de dag het ook is dat jij deze podcast luistert of ziet in de auto, in de gym of in de keuken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. En mijn gast van vandaag is social media strategist of video content creator. Hij maakt van mensen een koning of een koningin op camera. Komt uit Bosnië, heeft maar liefst 63.000 volgers op TikTok momenteel. Je kan hem kennen onder de naam Ik Ben Marco, maar zijn echte volledige naam is Marco Bajic. Welkom.
Dankjewel, Martijn.
Super om jou te gast te hebben hier op ons mooie bankje.
Ja, leuk.
Zullen we maar meteen beginnen. Ben jij steenrijk?
Nee. Volgens de definitie van wat we wel denk ik moeten respecteren, dus steenrijk in de vorm van geld, de valuta wat nu letterlijk geldt.
Ja.
Nee. En daarmee bedoel ik, we hadden het ook over inkomen. En ik heb gedeeld dat ik zal zeggen dat ik tussen de 2300 en 7000 euro gemiddeld per maand verdien als ondernemer met ups en downs. Wat ten opzichte van een aantal jaren geleden, wanneer het me bijna 10.000 euro kostte om überhaupt ondernemer te worden,
ja,
nu wel goed is. Dus ik ben er wel blij mee dat ik op weg ben naar steenrijk worden. En ik denk vanaf de miljoen is mijn definitie ben je...
Ja, is dat in jouw hoofd je definitie als je een miljoen hebt en daarmee dus op papier miljonair bent, dan ben je steenrijk? En is steenrijk...
Die definitie die ik wel respecteer, ja. Ja. En in de bredere zin moet ik toch wel refereren naar een eeuwenoude boek genaamd de Bijbel.
Ja.
In het boek van Matthäus hoofdstuk 6 en dan vanaf vers 19 staat: verzamel voor uzelf geen schatten hier op aarde, waar mot en roest ze bederft en waar dieven komen om met te stelen, maar verzamel voor uzelf schatten in de hemel, waar mot en roest het niet bederf en waar dieven niet komen om te stelen. Want waar uw schat ligt, ligt ook uw hart. En dat vind ik een hele krachtige, gekoppeld aan de definitie van, of de zin van, de liefde voor geld is de reden van alle kwaad. Maakt het voor mij heel moeilijk, toen ik sinds 2019 me heb bekeerd tot christendom, om toch wat beter mijn relatie met geld te gaan laten, te ontwikkelen.
Ja. Ja, je zegt nu alweer een aantal hele mooie, sterke dingen. En voor de luisteraar misschien ook wel goed om te weten, dat is ook de, hoe ik op jouw pad ben gekomen, zeg maar, is via video's geweest op Instagram. Ja. Waarin je soms ook onderwerpen aansnijdt of dat op een bepaalde manier daar wat over vertelt. Dat ik echt zoiets had van, what the fuck, zei ik net al. Hè? Ja. Van wat zegt hij nou precies? En vooral ook ben ik heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Wat daarachter zit. Waar je inspiratie vandaan haalt. Je hebt inderdaad, je noemde het net ook al. Het geloof is een onderwerp dat ook regelmatig in jouw video's terugkomt. Dus ja, mooi.
Ja, ik heb meerdere wie's. Dus ik beperk me niet tot één wie, één rol wat ik heb. Maar meerdere rollen. Minimaal 5 raad ik ook een coachie vaak aan.
Ja, dat staat inderdaad op je website ook. De 5 wie's. Kun je vertellen welke dat zijn als we het toch over hebben?
Ja, ik ben een ondernemer. Ik ben een sporter. Ik ben iemands broer, iemands zoon. Ik ben een verloofde. Ik ben gelovig. Ik ben Bosnisch. Ik ben Nederlands. En dat zijn er dan 8. En daarin zitten allemaal verhalen. En ik ben nog niet eens 30. Maar ik kan wel teruggaan naar mijn leeftijden. Hey, toen ik 25 was, toen ik 21 was, toen ik 18 was, toen ik 16 was, wat maakte ik mee?
Ja.
Er zit daar een kernboodschap in. Dus in principe in elk verhaal vanuit je leven zit één moraal. En dat verpak ik in een kort video.
Dus dan heb ik eigenlijk al meteen een beetje antwoord ook op de vraag van... hoe kom je aan je inspiratie? Je hebt dus die wies. Dat is dan ook meteen een tip voor ondernemers. Om daarna te kijken van, wat zijn jouw wies?
Ja.
Dus ja, je bent een ondernemer, maar je bent ook een vader, een moeder. En je bent ook...
Een vriendin
of een sporter. En dan rondom dat thema ga je dan een verhalen vertellen. En die met video...
Ja, dus je hebt inderdaad het macroverhaal. Dat is hoe je van nul naar ondernemer ging. Of laten we zeggen van nul naar steenrijk.
Ja.
Maar dat is het groot verhaal. Dat vertel je een keer in de video. Misschien betaal je 500 euro ervoor. Wordt het mooi geëdit. En gooi je op LinkedIn, op YouTube. Krijg je een paar weergaven. En op je website. Heel goed om op je website te hebben.
Ja.
Maar je hebt ook heel veel microverhalen. En die zitten dus ook in de leeftijden. Noteer je leeftijden voor je. Dus alles onder de leeftijd die je nu hebt. En ook wat je hebt meegemaakt tijdens die leeftijden. Want dat zijn allemaal hele inspirerende verhalen, denk ik. En het hoeft niet een oorlog zijn die bijvoorbeeld mijn ouders hebben moeten meemaken. Het kan ook een heel simpel verhaal zijn. Ik heb dat geleerd bij Sprekersavond, Toastmasters. Het hoeft niet een spectaculair verhaal te zijn. Maar een simpel verhaal wat spectaculair wordt verteld.
Een beetje in het kader van, het is niet zozeer wat je vertelt, maar hoe je het vertelt.
Ja.
Hey, kan je wat vertellen over jouw achtergrond, waar je vandaan komt? In dit geval uit Bosnië, maar wat is een beetje jouw achtergrond? En ook misschien op financieel gebied, ondernemersgebied?
Ja, de achtergrond. Dus we kunnen starten vanaf het moment dat mijn ouders aankwamen in Nederland. Mijn moeder hoogzwanger, mijn zus was al 4 jaar. En ik was toen 8 maanden in de buik van mijn moeder. Zo vertel ik het even.
Ja.
En de 9e maand werd ik geboren in het asielzoekcentrum in Lelystad. En als kind had ik een identiteitscrisis. Want mijn uiterlijk zegt voor sommigen, ik ben toch gewoon Nederlands. Terwijl de anderen heel erg herkennen, je komt wel uit het Balkangebied. Dus wat ben ik dan, een Nederlander of iemand uit Bosnië? Ook al ben ik in Nederland geboren natuurlijk. Dus als klein kind voelde ik me een Nederlander. En vond ik het niet leuk als mijn ouders Bosnisch tegen me gingen praten in de stad. Of in het openbaar. Voelde ik me heel ongemakkelijk bij. En ik snap niet echt waarom. Maar naarmate ik ouder werd. Tiener. En op school het heel erg hot is om een andere cultuur te hebben. Dacht ik, maar ik moet wel mijn eigen cultuur wat meer gaan onderzoeken. Ik werd gepest met, ga terug naar Joegoslavië, joh. Ik was wit kind, zeg maar. Hè. Ga terug naar Joegoslavië. Ik was 6, 7 jaar. Ik zei, het is Joegoslavië. Ik kom uit Bosnië, joh. Ik kende de geschiedenis niet.
Nee.
Maar ik ging wel elk jaar naar Bosnië, dus ik leerde dat. En heb uiteindelijk van beide culturen de vruchten zitten plukken.
Ja, maar wel heftig dat je ouders destijds hebben moeten vluchten voor de oorlog. Dat jij dus ontstaan bent, verwekt bent tijdens het vluchten naar Nederland. Maar je gaat dus nu, hoe heb je daarmee om leren gaan dan? Hoe kijk je daar nu tegenaan? Voel je Nederlander, voel je Bosniër, allebei?
Ja, ik ben een wereldburger.
Ja.
Die de kwaliteiten pakt van beide culturen. Maar in mijn bloed zit Bosnisch bloed. Want ik kom uit mijn ouders, letterlijk gezien.
Ja.
En als zeg maar een koe in een paardenstal geboren wordt. Dus een Bosniër in Nederland geboren wordt, is nog steeds een Bosniër. Maar ik had ooit een podcast gekeken van Tom Bilyeu van Impact Theory. Die heeft meer dan 3 miljoen abonnees op YouTube, heel inspirerend. En daarin kwam een Albanese, Amerikaanse ondernemer. Volgens mij ook sporter, een basketballer.
Mm-hmm.
En die zei van, als je succesvol wil worden in het land, en dit is eigenlijk aan elke, ik ga even zeggen, buitenlander hier, wil ik zeggen wat hij zei. Als je succesvol wil worden in een land, dan moet je de cultuur en de mentaliteit van dat land en de mensen het meest adopteren. Anders blijf je in je eigen cultuur en daar heb je positieve dingen, maar dat is meestal hoe je succesvoller wordt en dat heeft geklopt.
Ja, en pak je nu eigenlijk ook het beste van die twee werelden?
Ja.
Dat je...
De directheid van de gemiddelde Nederlander. de gastvrijheid van de gemiddelde persoon uit het Balkangebied.
Ja, dat is toch wel op een ander niveau dan hier in Nederland, hè, over het algemeen.
Ja, ik had de keer dat ik tijdens een kerstdiner, en voordat ik ondernemer werd bij mijn baan in Den Bosch, als customer service en sales manager, ging ik meer dan 40 mensen tijdens dat kerstdiner, voordat ik zou starten met werken, de hand schudden. En het kon zo zijn dat de aantal dat arrogant vinden van, wie ben jij nou dat jij denkt dat je de president bent en iedereen de hand moet komen schudden, terwijl ik dat helemaal niet zo bedoel. Want ik kwam er later achter dat sommige mensen met Nederlands, zeg maar met Nederlands bloed, dat zo denken. Het leuke was dat er in de groep van de kerstdiner één Bosnische man zat.
Ja.
En ik kende hem niet, hè, maar hij zag aan mijn achternaam erbij. Oh ja. En hij ging dus mensen, leerde ik later, informeren over, hey, hij geeft iedereen een hand, omdat dat normaal is in onze cultuur. Dus alsnog wordt het wel gewaardeerd. En ik heb momenten gehad dat ik dacht, ik ga gewoon zoals vaak in mijn Nederlands vriendengroep gebeuren, hoi zeggen, niemand hand schudden en zitten. Maar nee, was het laatste antwoord wat ik hierop zei. Want ik vind het alsnog heel positief om elke mens gewoon te groeten en aandacht te geven. Dus die culturele normen en waarden behoud ik dan.
Ja, want je zou er natuurlijk dan ervoor kunnen kiezen om, en dat wordt dan misschien gezien als een integratie en een aanpassen van oké, hier is dat niet gebruikelijk, dus doe ik dat maar niet. Maar jij kiest er dus voor van, ja, maar van huis uit, of nou ja, vanuit mijn achtergrond is dat wel gebruikelijk en ik hecht daar waarde aan.
Ja.
Dus ondanks het feit dat het hier niet gebruikelijk is, maak ik er wel een gebruik van.
Precies dat, ja.
Mooi, dat je daar ook gewoon dan ja, voor staat en dat gewoon doet en dus ook niet bezig bent met hoe dat ontvangen wordt of wat daarover gedacht wordt. Want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen misschien even denken van oké, apart, maar het aan de andere kant heel erg kunnen waarderen.
Ja, dat klopt.
Ja. Hey, en buiten de identiteitscrisis waar je het net over had, zat je ook in een fase volgens mij met veel onzekerheid en zelfs ook een verslaving, een gameverslaving. Kan je daar wat over zeggen? Dan maken we alweer even een sprongetje in de tijd natuurlijk. Maar...
Ja, ik wilde het liefst thuis zitten in het weekenden met mezelf. Daar leerde ik mezelf al wat beter kennen, denk ik. En als introvert vond ik het fijn om te gamen en gewoon alleen te zijn. Dus ja. Ik heb mijn sociale comfortzone, maar eigenlijk mijn sociale, noem je dat, conditie heel erg moeten uitbreiden. Het zoog heel veel energie uit me om ja, inhoudloze of nutteloze gesprekken naar mijn mening te voeren. Dus, en ook vond ik het dat ik mijn mond niet moest opentrekken als het niet iets nuttig zou zijn. Dus ik was ook wel de stille jongen, blauwe ogen, kickbokser, Bosnier, zo was ik. Zo kenden mensen me. Totdat ik mijn gevoelens begon te delen online, gevoelige onderwerpen ging aankaarten en mijn zussen en mijn moeder zeiden, hey, we herkennen je niet in die video's. En mijn moeder zei, zoon, volgens mij ben jij niet jezelf.
En jij had zoiets van, ja, juist wel.
Ik ben het meest mezelf in de video. En
ik ben eindelijk
ik mezelf. Frons en ik had de handgebaren waarop ik reacties kreeg van volgers. Zeiden, hey, je fronst. Ach, kritiek. Maar het klopt wel. Dus leerde ik te lachen wanneer ik spreek, dan is het voor ons weg. Iemand zei, je bent net een rapper wanneer je iets vertelt. Nou, ik ben net een rapper als ik iets vertel. Oh, dus ik moet werken aan mijn non-verbale communicatie, mijn handgebruik. Dus zo heb ik met feedback van volgers en ook spreken voor groepen dat kunnen aanpassen.
Ja, ik vind het echt super bijzonder dat je zegt, en ik heb het ook op verschillende plekken op je website en zo gelezen, dat je zegt van, ja, ik ben heel erg introvert. Want dat zei je natuurlijk als laatste wat je zou verwachten met iemand die de hoeveelheid videocontent eruit pompt als wat jij doet. Ja. Maar vertel, wat zit daar achter dan? Dat je dus eigenlijk, je was heel introvert en stil. Je wilde jezelf bewust gaan prikkelen, gaan uitdagen, die comfortzone uit. Wat was dat?
Ja, elke keer wanneer mijn hart klopt, zoals bijvoorbeeld bij podcast, vind ik ook nog steeds spannend. Dan weet ik dat het juist is om te doen. En dat is voor mij de definitie van je hart volgen.
Ja.
Is het spannend? Doe het dan. En 10X, het audioboek van Grant Cardone, zegt ook, hey, als je iets spannend vindt, dan moet je het ook doen. Dus dat heeft me ook heel erg geholpen. Maar wat ik nu doe, en de gemiddeld 25 video's die ik per week eruit pomp, zoals je zegt, is ontstaan vanuit en die gameverslaving, maar ook een mini-jeugdtrauma. En waarom de gameverslaving? Omdat in de games, dan ga je level up, krijg je nieuwe items, verdien je meer geld. Ja, en dat is ook lijkt een beetje op het ondernemersspel. Dus eigenlijk heb ik mijn verslaving omgezet naar wat ik nu doe als ondernemer.
Ja. En
is nog steeds heel leuk. Dus je ziet ook de volgers groeien, vind ik ook heel interessant. De weergave.
Welke level zit je nu voor je gevoel in het ondernemersspel?
Ja, ondernemersspel. Dan moet ik het breed plaatje pakken. Zo. Dus en aandacht en geld waar we het over hadden. Nou, misschien 3 of 4.
Van 10. Van de 10.
Ja.
Oké, dus nou ja, een mooi begin. Goed onderweg.
Ja.
Dus, hey, en hoe, je zegt net 25 video's per week.
Ja.
Echt bizar veel. Ja, dan hoe kom je op de je hebt dus die vijf, acht wie's, waar je onderwerpen aan de hand daarvan bepaalt.
Ja.
Hoe gaat het precies in zijn werk? Neem even mee in jouw hoofd, in jouw werkweek. Schrijf je die ideeën allemaal uit? Of heb je ze alleen in je hoofd en neem je dat spontaan op?
Ja. Dus ik heb verteld over de gameverslaving, dat nu mijn ondernemersverslaving is geworden.
Ja.
Maar ik deelde net ook een stukje over mini-jeugdtrauma, waarbij ik voelde dat toen ik tiener was en niet altijd evenveel naar mij geluisterd werd,
mm-hmm.
weet je wel. Waardoor ik ook nu een prikkel heb van, hey, kijk naar me, weet je wel, zie me. Dus dat ik toch wel aandacht zoek. En wie zoekt dan geen aandacht? Als hij iets online deelt, wil hij niet één like. Dus kom op. Iemand typt de laatste reactie, zoek aandacht online. Ik zeg, wat doe je met jouw reactie dan? Dus iedereen zoekt het en dat is oké. Okay. Maar ik wil dit nog wel even benoemen. En dan hoe het proces van videocontent creatie gaat.
Ja.
Bijvoorbeeld aan tafel zaten we. Mijn vader heeft altijd alles mij gegund en gegeven in het leven. En ouders zijn niet altijd bewust van wat ze doen. Ze bedoelde het met de beste intentie. Dus ik vond het lastig om zijn aandacht bijvoorbeeld vast te houden.
Ja.
Want hij dacht al heel snel ook lacht aan hoe ik sprak waarschijnlijk. En mijn Bosnische taal was toen nog ook niet zo goed. En dan keek hij al snel weg. Of was hij al bezig met de andere vraag te stellen aan mij. Waardoor ik elke keer dacht, ik word niet gehoord, weet je wel. Dus dat is de vertaling van de mini-jeugdtrauma naar mijn content nu. Korte video's. Wanneer ik wel word gehoord. Maar ik leerde kort de aandacht te behouden van mijn vader. En nu kort met video.
Maar dat is dus echt voor jezelf wel heel erg belangrijk. Dat je nu voor je gevoel zichtbaar bent. Maar ook wel echt gehoord wordt door de mensen.
Ja.
Dat is wel een van de motivaties waardoor jij in staat bent om 25 video's in de week te doen.
Ja, onder andere. Dus het is ook een intrinsieke motivatie. Wat het vuurtje brandend houdt. En met mijn vader heb ik dit jaar wel een leuk gesprek gehad. Waarbij hij mij een vraag stelde en ik begon met antwoorden. En ik heb altijd het gevoel dat ik snel moet antwoorden. Heel snelle content, korte content.
Ja.
Hij stelde me nog een tweede vraag, nog een derde vraag. Zei ik, vader, ik vind het lastig om al die vragen zo te beantwoorden. Je stelt drie vragen. Dus hij zei, vertel dan, zoon. En ik ging vertellen. En na 10 seconden, 10 seconden short video's, als we zo even vergelijken. Dacht ik al, hij gaat nu iets zeggen of al zijn aandacht verliezen. Nee, spreek maar, zei hij. Heel mooi moment. Spreek maar. Je wilt toch gewoon rustig je vraag beantwoorden. Spreek maar. Dus ik wil ook hierbij zeggen, vroeg of laat komt dat ook wel weer goed. Als je gewoon ernaar vraagt. En mijn vader gunt me nu wel heel veel tijd om te spreken. Ja. Maar dat moest ik wel verdienen. En dat stukje eerst dienen, dan verdienen.
Ja, dat is een hele mooie. Kan je dat nog wat verder toelichten? Dat stukje van eerst dienen en dan verdienen. Hoe zie je dat precies? Hoe moeten ondernemers dat toepassen? Welke fouten zie je dat daarin gemaakt worden?
Ja, dus dat koppel ik...
Sorry, nou stel ik jou ook drie vragen heel snel achter elkaar.
Ja, nee, ik zie ook de koppeling daarin.
Neem de tijd om te antwoorden, hoor. Hoeft niet de 10 seconden.
Ja, tuurlijk. Ik koppel het sowieso aan het KSHS-model. Kennis, sensatie, humor, schoonheid. Hoe kun je dit verpakken in een korte video? Zeg maar offline ben je misschien een ondernemer, coach, whatever. Iemand die heel veel waarde heeft geboden aan honderden mensen. Maar online, dat is de naakte waarheid, ben je voor de nieuwe mensen, en dat zijn honderden duizenden mensen, helemaal niks. Je bent niemand. Dus het leuke vind ik aan werken met professionals, dat ze die eigenlijk de naakte waarheid zien wanneer ze voor dat zwart gat staan, voor de camera lens of de mobiele selfie lens. Je bent met jezelf en je weet wie je bent. Zo vertaal je dan wie je bent naar stukken content. Zodat je gewaardeerd wordt om niet alleen je professie, maar ook je persoonlijkheid. Dat zijn dan de twee P's. Nou, de meeste ondernemers delen heel goed kennis. Dus zeggen, hey, jij moet dit doen om dat te behalen.
Mm-hmm.
Sommigen die brengen het iets anders. Zeggen, hey, ik heb dit gedaan, dat heeft voor mij gewerkt. Misschien heb je er iets aan. Dat is de stijl die ik wat meer hanteer. Anders deel je kennis. Sensatie. Nou, je kijkt naar het nieuws. Wat speelt er zich in het nieuws af? Dus ik maakte een video over, het ging over Afghanen, Afghanistan. Ik heb een Afghaanse vriend en toen gebeurde er heel veel. En ik denk nu vandaag de dag ook nog, rotzooi in Afghanistan. Daar maakte ik een positief bericht over. Ook met Peter R. de Vries, sensatie. Nou, ik kreeg iets van 300.000 weergaven met mijn vrouw. En wat heb je daaraan als ondernemer als je geen sales haalt uit 300.000 weergaven op TikTok? Ook al praat je over Peter R. de Vries en jouw visie over hem en wat hij doet. Naast bekendheid, aandacht verzamelen, zodat mensen je leren kennen. Je hebt minimaal 7 uur nodig. Dat zijn de Dunbar numbers, is er onderzoek gedaan. Dat wanneer je iemand begint te vertrouwen online, heb je gemiddeld 7 uur nodig of meer. Voordat dat ook tot een aankoop kan realiseren, kan gaan worden.
Oké, dus tussen het moment dat iemand voor het eerst van jou hoort of jou ziet, heb je minimaal 7 uur nodig vanaf dat moment voordat je een verkoop vanuit jou gezien kan.
Ja, en bijna, en zijn altijd uitzonderingen natuurlijk, maar ja. Dit is het studie als je net start, zeg maar, mm-hmm. Heel nieuw bent in de markt. Dus kennis, je deelt kennis, iets sensationeels, humor. Nou, humor, dat is heel erg jezelf zijn. En dat is dan al grappig. Dus vaak dan wil ik grappig zijn. Maar wanneer ik dat wil, dan ben ik dan niet. En wanneer ik gewoon mezelf ben, dan gaan mensen een keer lachen.
Ja.
Dus dat is hem. En ook naast kennis, sensatie, humor heb je ook schoonheid. En dat is heel relatief. Dus of het beeld is heel mooi of de persoon is heel mooi. Het is allemaal gebaseerd op mening, maar het is heel
verhaal.
Het verhaal. Het is heel erg loslaten ook. Want zeg maar, wat iemand van jouw content vindt, is subjectief. Is een mening.
Ja, dus dat kan je ook niet te veel sturen van tevoren of zo, zeg maar. Omdat het zo relatief is.
Nee.
Ja. Maar wat is dan een fout, hè? Als je zegt van eerst dienen, dan verdienen. Dan zie je dus bij veel ondernemers dat die nou eigenlijk te weinig delen, te weinig geven. Omdat ze vaak hoor ik dan ook, ja, maar dan ben ik bang dat ik al mijn golden nuggets al van tevoren weggeef. En dan zijn mensen.
Daar heb ik iets heel moois op. Dus echt een goed dat je dat benoemt, Martijn. Geef in je content het geheim weg. Wat doen alle mensen die miljoenen abonnees en volgers hebben? Die vertellen hun geheimen gewoon. Hoe ze het hebben gedaan. En jij als iemand, sorry, met 100 volgers of 1000 volgers, of ik als iemand met 63.000 volgers, wilt geheimen voor. Nee, deel het geheim, maar verkoop de implementatie ervan. Dat is hem. Want hoeveel van de mensen die weten, die bijvoorbeeld leren tijdens deze podcast, als we nog tot dat moment komen, hoe ze 25 stuk videocontent kunnen maken. Wie gaat dat nou doen? Ook al leg ik het voor je neer. Wie gaat dat nou doen?
Ja, niet heel veel mensen denken. De meeste echt denken van 25. Dus je vertelt wel eigenlijk de wat. En om te weten hoe, dan moeten ze nog gewoon steeds bij jou zijn. Dat je hun daarbij helpt.
Nou nee, zelfs de hoe. De wat en de hoe.
De wat en de hoe.
Ja, dus de wat, de 25 stukken. De hoe. Je hebt wel een videocontent routine. Ja. Nodig, waaruit video munitie ontstaat om te schieten als Cupido op social media en je doelgroep lief te maken natuurlijk, fan te maken.
Ja.
Dus je hebt wel een routine nodig om op content ideeën te komen. Want soms kan je denken, waar moet ik het over hebben? Wie staat nou op dat te wachten? En soms zie je eigen waarde of en meerwaarde niet in. Dus in gesprekken ken ik al heel snel. Hey, maar dat is waardevol. Vertel daar eens over.
Ja.
Dus de persoon maakt video met Jolanda bijvoorbeeld. Hypnose therapeut en coach. Want zij doet snel wandelen en wandelen. En we kwamen op het topic. Ik laat mijn hond niet uit, maar mezelf wel. Dat heeft ze zo, weet je, 6 seconden video. 700.000 weergaven.
Ja, bizar is dat.
Maar dat is wel in een moment moet je het wel herkennen en gelijk filmen.
Ja.
En een ander maakt 100 stukken content en bereikt niet eens 100.000 mensen. En dat vind ik zonde. Het is alleen, zeg maar, elke persoon heeft al de inhoud. Zal je anders verpakken. En dat doe je met scenario, story, statement. Dus als je een video wil maken over, je bent financieel adviseur bijvoorbeeld, over hoe je elke maand 50.000 euro weet te besparen, ondanks de dure energiekosten, dus nog steeds evenveel spaart, ondanks de verhoging van de kosten, dat is best relevant. Benoem dan ook die kosten. Of wat er nu relevant is in het nieuws. Energierekening gaan omhoog. En vertel ook bijvoorbeeld dat je met dat geld de Tesla wil kopen. Dan maak je het voor een grotere groep. Dat wordt ook wel holistisch content genoemd. Mm-hmm. Van Think Media op YouTube. Dan spreek je een grotere groep aan. Dus in plaats van spaar 50.000 euro elke maand ondanks verhoging van energiekosten. Hoe ik een Tesla wil kopen door 50.000 euro te besparen. Nou, hoeveel mensen weten nou wat een Tesla is? Of kennen iemand die dat heeft? Of hebben het ooit in het nieuws gezien? Of hebben Elon Musk gezien?
Ja.
Dus maak het iets breder aansprekelijk. Daarom komt de grotere groep die komt daar kijken. En daaruit filter je dan ook weer. Nee, maar wie kan dan de klant zijn?
Of zodat meer mensen zich aangesproken voelen door die content. Dat is het idee daarachter.
Ja, dat meer mensen zich aangesproken voelen. En het scenario is dus hoe ik dat spaar. Dus het gebeurt nu. Het is niet hoe ik het heb gespaard, hoe ik het vorig jaar heb gedaan of in mijn vorig leven. Nu gebeurt het.
Ja.
Dus niet ik liep naar de podcast van Steenrijk. Ik loop naar de podcast van Steenrijk. Doe de deur open en geloof mogen niet.
Ja, in de huidige tijd, dat hoor je inderdaad vaak wel als
ook,
tip.
Ook in
inderdaad.
En films is wordt ook
om
zo.
Om dat extra pakkend te maken, dat mensen dan echt in het moment zitten en dat ook helemaal voor zich zien.
Ja, en dan de story. Dus ik kom het kantoor binnen en er werd mij gevraagd, of er werd mij gezegd, hey, kan je ook wat content maken? Nou, eigenlijk hoeven we dat niet eens te zeggen, je bent er al mee bezig. Waardoor we wel een grappig moment hadden en dan een statement aan het eind. Denk voordat je naar afspraak gaat alvast wat je kan doen om te dienen. Ja, iets kan betekenen voor anderen. Voor mij is dat content maken.
Ja.
Ik ben niet in veel dingen goed, content maken. En dan, dus dat is het verhaal eigenlijk. En dan zal dat gewaardeerd worden. Of heb je een goede eerste klik?
Nou ja, dat zeg je heel treffend. Want het grappige was dat jij al half filmend inderdaad binnenkwam. Terwijl ik en jij daar dus van tevoren over gedacht had. Van, hoe kan ik dienend zijn? Waar ben ik goed in? Nou, content maken. Nee. Terwijl ik van tevoren had gedacht van, hey, hoe gaaf zou het zijn als Marco over deze opname en een beetje behind the scenes daar een leuk filmpje over zou kunnen maken. Dus wat dat betreft had je mijn gedachten gelezen van tevoren, leek het wel.
Ja. Okay.
Ja. Is het niet heel erg vermoeiend af en toe in je hoofd? Denk je niet de hele tijd in scènes en in video's? Of hoe,
ja.
Want jij zei ook van, misschien is het dan een idee, Martijn, als ik dan tijdens de opname ook gewoon aangeef van, ja goed, dit is content, vind je dat oké? Okay? Toen zei ik, nou Marco, misschien beter niet, want dan raak ik me uit het gesprek en de luisteraar die denkt dan ook van, maar dat is dus wel kennelijk hoe jij denkt.
Ja, ik wil uiteindelijk op een groot podium staan en zingen, alles is content. Ik kan zeg maar nu een random YouTube video openen, 20 seconden beluisteren en ik heb bijvoorbeeld 3-4 ideeën.
Terwijl heel veel mensen struggelen met, ik weet dat ik met video's moet gaan doen. En ja, ik heb al heel vaak gehoord, ik moet iets met TikTok of met Reels op Instagram. Maar ja, wat ga ik dan filmen? Ik heb helemaal niks te vertellen. En jij zegt, alles is content.
Ja, vogel niet de content uit, maar vogel jezelf uit.
Ja, daar had je nog een mooie over. Hè? Van wees wie je offline bent in je online brand.
Ja.
Dus daarmee zeg je eigenlijk van dat mensen gewoon ook online, gewoon, dat je gewoon jezelf moet zijn en dat moet delen.
Ik mag laatst met meerdere steenrijke mensen omgaan, volgens die definitie die ik benoemde. En ik merk dat zij praten over grappige, vulgare en rare dingen. Toch, als je binnen zo'n rijk netwerkgroepje komt. Dat vinden ze leuk, ze willen geïnterpreteerd worden, ze willen niet alleen geïnformeerd worden. Dus zo'n rijk persoon wil zichzelf online goed en professioneel profileren. Terwijl uiteindelijk, wanneer je die persoonlijke klik hebt, dat is waar je om gewaardeerd wordt.
Ja, want jij zegt eigenlijk ook, hè, de videocontent is een combinatie van informeren, inspireren en entertainen.
Ja.
Hoe belangrijk is dat stukje entertainment ook erin? Ik denk dat mensen dat misschien, zeker in een zakelijke setting, en dan vaak denken dat het allemaal serieus moet zijn en zo, dat ze dat misschien nog de grootste uitdaging vinden, of niet?
Dus entertainment is ook een vorm van waarde. En niet alles wat je zegt hoeft volgens jou waardevol te zijn. Maar dan is het misschien wel voor een ander waardevol. Want ik was van 2018 tot 2019 mezelf elke dag aan het confronteren met video, zelfreflectie, non-verbaal, verbale communicatie. En in 2019, bijna een jaar later, inspireerde ik een vader genaamd Martin, die in een Instagram bericht zegt, ik kijk al een tijdje naar je video's. Ik lig hier in het ziekenhuis met de ziekte kanker. Al 6 weken. En je video's geven me wat levensmoed, is hoe ik het nu vertaal. Ik heb niet zijn leven of iets veranderd. Maar hij is een man van iemand. Hij is de vader van een klein dochtertje. En dat ik hem inspireerde terwijl ik gewoon mijn eigen ding aan het doen was. Dus vul niet in wat een ander waardevol vindt. Je hebt een idee, gooi het op social media, laat de ander gewoon beslissen.
Ja, en met de een zal dat meer aanspreken. Maar het is wel echt super waardevol natuurlijk om zoiets terug te krijgen en te horen. Dat had je ook niet gedacht natuurlijk toen je daarmee... Nee.
Ja, en ik vergelijk zeg maar professionals met een goede kickbokser. Een Overeem, een Rico Verhoeven, een Badr Hari, ook al heeft hij verloren. Ja, hij heeft gewoon een legendarische score natuurlijk. Een kickbokser is staand heel goed in het vechten. Nou, ik dacht dat ook met mijn arrogantie als kickbokser. Totdat ik in Bosnië een half jaar ging studeren. En daar ook in mijn vrije tijd MMA, Mixed Martial Arts, ging doen. Dus de mix van vechtsporten ging doen. Waarbij je ook op de vloer moet kunnen manoeuvreren natuurlijk.
Ja.
Dus ik sta en ik word gevloerd en mijn pezen scheuren. En ik was wel gefrustreerd, want ik wilde heel veel afvallen. Ik was toen iets van 17 kilo afgevallen. 17 kilo in anderhalve maand. Dus ik kon daarna even niet trainen. En dat is een professional. Een professional die deelt datgene waar diegene goed in is. Maar het moment dat het over iets anders gaat, word je gewoon gevloerd. En in gesprek, en dit punt wil ik echt maken, vind ik heel belangrijk. In gesprek zeg ik toch ook niet constant waardevolle dingen?
Nee, klopt.
Ja, kijk, dat is heel mooi, dat is heel eerlijk. Dus waarom proberen we dat online? In een gesprek is soms iets grappig, soms iets leuk, soms iets normaal en saai. Je kan niet constant in elke video iets goed zeggen. Ik vond het niet leuk als ik niet viraal ging. Ik kan ook niet altijd viraal gaan. Je hoeft niet constant de expert uit te hangen. Anders blijf je maar gevloerd worden als ik een keertje over een ander onderwerp ga.
Ja. Sterk. Nee, dat is zeker waar. Hey, over nog wat meer de diepte in over die video's en die video content. Wat zijn daar de grootst gemaakte fouten die je daar ziet?
Ja, de grootst gemaakte fouten. Goed dat je het benoemt voor de derde keer. De grootst gemaakte fouten bij video is start niet met ik wil het graag hebben over. Dan heb je al 2 of 3 seconden waarbij je de aandacht hebt verloren. Begin gewoon met scenario. Dus in Amsterdam open ik in het parkeergarage van Amsterdam open ik de deur van mijn auto en zie ik, weet ik veel, dat ik mijn portemonnee ben vergeten. Dan is de ander gelijk nieuwsgierig naar wat gebeurde daarna. En dan vertel je wat er daarna gebeurde. Geef ook niet gelijk in de eerste 3 seconden de tip weg. Dan kan de ander al doorscrollen en verlies je waardevolle kijktijd. Dat is een van de grootste fouten bij videocontent creatie. Kijktijd verliezen. Als ik in het begin zeg eerst dienen dan verdienen, als dat de tip is die ik wil meegeven, of alles is mindset, of fit zijn in, zeg maar, lichamelijk fit zijn is belangrijk in het ondernemen. Als je daarmee de video start, ja oké, okay, ik snap ook wel dat het belangrijk is. Schooi je door. Dus bouw het wat meer op.
Dus je moet aan het begin moet je zorgen dat je de aandacht pakt, ja. Maar de daadwerkelijke clue die moet eigenlijk aan het einde zitten. Of mensen moeten wel de honger hebben om hem gewoon helemaal af te kijken.
Ja. Ja, en dan willen mensen nog hun, of ondernemers willen dan niet al hun geheimen weggeven. Geef je geheim weg. Als je goed bent, ben je toch niet bang dat iemand dat kopieert en plakt.
Nee, en je kan los denk ik heel veel kennis of informatie weggeven. Wat mensen toch waarvoor ze vaak dan bij jou komen en klant bij jou worden, is omdat ze graag de complete puzzel willen hebben. Want anders moeten ze met al die stukjes informatie. En het is niet alleen de kennis, maar ook community waar je bijvoorbeeld onderdeel van wordt. Een netwerk waar je in komt. Een stappenplan wat je dan krijgt.
Ja, en als iemand al iets aan jouw gratis content heeft gehad. Als iemand omzet maakt door jouw gratis content. Meer mensen bereik. Dan wanneer dat kennismaking gesprek, ook al is het over 2 jaar of 2 maanden of 2 weken komt. Ja. Laat staan als ik nog die persoon zal betalen.
Nee, precies. Dat is het inderdaad vaak. De mensen denken van nou, ik ben al zo goed gratis geholpen. Ik heb al zoveel waarde gekregen. Ja, wat zou ik dan wel niet krijgen als ik een betaald product neem? Of sterker nog, als ik misschien een 1-op-1 mentor traject doe.
Ja. Ja, het is heel erg vertalen de meerwaarde die je hebt. En die zit niet alleen in je professie. Want vaak wordt gezegd, oh, de service was goed of oh, ik voelde me veilig, bij die persoon kreeg ik dan terug. Ja. Om zelfs onderwerpen aan te kaarten, zoals haal kracht uit je verkrachting, deelde Kim, zelfstandig recruiter op LinkedIn. En dan wat heb je er zakelijk aan om op LinkedIn te delen? Iets met de titel haal kracht uit je verkrachting. Nou, je krijgt daar connectieverzoek uit, hey, inspirerend wat je zei. En daar ontdek je, kun je iets voor elkaar betekenen. En dat is dus reactief ingaan op de proactieve content die je hebt gedeeld.
Ja. Heb je nog verdere tips voor video's, ongetwijfeld? Aangezien jij zegt van ja, geef al die waarde gewoon gratis weg, kom maar op.
Ja, dat is een mooie brede vraag. Tips voor video's.
Nou ja, dat ze kort moeten zijn. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook, inclusief mijzelf, een uitdaging is. Dat je denkt van nou, ik wil graag waarde geven. En dat je daar denkt daar dan, nou ja, jij deelt natuurlijk in hele korte video's van 20 seconden bijvoorbeeld al heel veel.
Ja, het is heel erg reconstruct je boodschap. Dat is de naam van het bedrijf, Reconstructed.
Ja.
Dus reconstrueer je boodschap. Dus als je iets binnen 5 minuten weet te vertellen, probeer het nu in 3. Daarna hetzelfde boodschap in 1 minuut. En deel de video op YouTube, bijvoorbeeld verborgen. Dan heb je wel het gevoel als zo, ik zet al iets online. En als je het op een verse YouTube-account, zo'n 3-minuut video openbaar deel, krijg je iets van 3-4 weergave, maar dan ga je ook al door die barrière heen.
Mm-hmm.
En dan leer je die boodschap te, ja, je kan zeggen, te perfectioniseren. En dan leer je een letterlijke 5-minuut verhaal in 30 seconden te vertellen. Dat is waardevol. En je LinkedIn profielvideo, die heeft maar maximaal 30 seconden. Dus dan kun je zelfs je verhaal, je moraal kwijt met de call to action. Verbind of plan afspraak in.
Hey Marco, wat is jouw best bekeken video? En waarom denk je dat dat best bekeken video is?
Mijn best bekeken video heeft 1,9 miljoen weergaven op TikTok. En die gaat over aftrekken.
Oké.
En de tekst is als volgt. En ik start de video en dit zijn allemaal elementen waar je op kan letten die je normaal niet ziet. Maar dat wel de redenen zijn waarom jouw video het goed doet. Maar ik moet mijn eigen video als voorbeeld gebruiken. Dus soms dan krijgt de video van iemand bijvoorbeeld 10.000 weergaven en de ander 1.000. En dan snapt ze nog niet waarom. En dat wil ik de ander ook meegeven, de tool om dat zelf te kunnen herkennen. Dus ja. Ik start de video, ik moet gewoon in de mic, helemaal met de zijkant van mijn gezicht. Ik weet niet waarom ik dat deed, was tijdens de wandeling. En achter me een kinderschool, toevallig, wat ik niet gepland had. En ik kijk, zeg maar zo, direct in de lens en zeg, vroeger trok ik 3 keer per dag 7 dagen in een week af. En dan vertel ik nu dat veel minder is, soms 1 keer in de week of zelfs 0. En dan eindig ik de video met, maar voor een man blijft dit altijd een strijd. Er zit heel veel waarheid in de video. Veel mensen reageren met, zegt hij bij een kinderschool. Ik kan me voorstellen als ik mijn gezicht draai, dat iemand denkt, wat gebeurde daar? Er gebeurde helemaal niks. Dus dan ben je allemaal spanning aan het creëren. Het begin is ook weer de scenario. Zoals ik zei, vroeger was dit situatie. En dan heel specifiek. En dan met de beschrijving, hoeveel is 3 keer 7? Dus dan gaan mensen erover nadenken. Maar ik heb dat verteld naar mijn vroegere ik. Die zou dat inspirerend vinden. En daarom geloof ik ook een andere man of jonge man. Dus scenario, dit was wat ik toen deed. Story. Nu is dit het resultaat, hè? De reis van de held, Hero's Journey, belangrijk in storytelling.
Ja.
En dan de statement, voor een man blijft altijd de strijd. Dus je hoeft niet in elke video ook een vraag te stellen. Hoe vaak doe jij het? Hoe vaak doe jij het? Of weet je, en het hoeft ook niet belerend te zijn. Het is naar jezelf gericht, naar je vroegere ik.
Ja, maak je die video's ook echt zo, dat het eigenlijk dat jij het interessant zou vinden? Of dat het een verhaal aan jezelf eigenlijk is?
Ja, als ik het niet interessant vind, wat is de kans dat anderen het interessant vinden? Dus ik ben het standaard. En elk ondernemerscoach is zelf het standaard.
Ja.
Vind jij het leuk, interessant, grappig? Dat is al genoeg reden om het te testen. En dan krijg je data terug. En volgens een kijkers en likers en reacties. En dan bouw je daarop.
Maar zo'n video, zit die dan echt in je hoofd? Of had je die teksten, schrijf je die dan uit? Of hoe? Want jij zegt ook van, ja, je moet eigenlijk in 5 minuten een video kunnen bedenken, filmen en editen.
Ja.
Nou, kan je vertellen dat aanzienlijk korter is, denk ik, dan wat de meeste mensen denken. Dat je, hoe lang je met één zo'n videootje bezig bent.
Ja.
Is dat gescript, dit videootje? Of liep je daar, kwam het gewoon in je op en zet je camera aan? En...
Dus het kwam in me op tijdens de wandeling. Zag ik heel veel op YouTube en op Instagram bros het vertellen over hoe ze het moeten volhouden om niet te masturberen. Toen dacht ik, vertel dan jouw uitdaging. En dan hoe jij dat hebt geminderd of hebt opgelost, hebt geminderd. En toen door dat zelfreflectiemoment kwam de video naar boven. Dus ik noteer wel altijd in een privé WhatsApp groep naar mezelf het begin van de video. Wat ook de titel is, wat ook de scenario is. Dus toen was dat situatie. Vroeger deed ik 3 keer per week of 3 keer per dag, 7 dagen in de week. Dat. En soms dan laat ik het in een one take spontaan aanvullen. De kernboodschap heb ik overigens ook. Dus ik maak nooit video zonder een bepaalde moraal en verhaal.
Mm.
En soms heb je heel veel moralen, dus quotes. Hey, vrijheid is belangrijk, zegt Tony Robbins. Of vrijheid is de belangrijkste valuta. Je noteert het, want het spreekt je aan. Maar dan, welk verhaal past erbij? Wat heb je er nog meer over te vertellen? Want als ik nu ga zeggen, vrijheid is belangrijk. Of luister niet naar je arme ouders als zij nooit ondernemer zijn geweest. Want dan kan het je tegenwerken. Ja, hoe kan je dat iets genuanceerder benoemen?
Ja, hoeveel ideeën of hoeveel scripts heb je op dit moment in je telefoon staan of op de plank liggen?
Nou, per dag. Elke keer weer tussen de 3. En het loopt op tot de 20 ideeën. Want we zijn in gesprek. Ik zou nu ook dingen noteren, maar we hebben afgesproken. Dat wordt gewoon.
Ja, welke ideeën heb je nu tijdens dit gesprek al gehad?
Ja, dingen die we hebben besproken over steenrijk. Dus ik kan het hebben over steenrijk. Ik krijg het idee voor cryptorijk. Nee, waarom is geen podcast dit cryptorijk, bijvoorbeeld? En dan steenrijk, dat praat eigenlijk over de tijden van toen er in stenen werd gepraat, in diamanten, in goud en zilver zijn niet stenen natuurlijk, maar dus hoe kan je daar dan een andere draai aan geven?
Interessant.
Dus verplaats je in de schoenen van iemand die anders denkt dan jij. In ons hoofd leven we in onze in een cult, in een eigen secte. En we zijn heel erg gewend de dingen te horen en te voelen die we al voelen. Dus als ik ook bijvoorbeeld een tip wil geven aan iemand, luister naar je ouders. Dan ga ik niet zeggen, luister naar je ouders, want ze bedoelen het goed. Nee, dan zeg ik luister niet naar mijn ouders, omdat zij in hun leven werknemer zijn geweest, wat oké is. En ik in één keer koos ondernemer te zijn, waar wij gechoqueerd raakten. Gaandeweg leerde ik dat hun intenties voor me goed waren. Maar, of dat hun intenties voor mij goed bedoeld waren, maar niet bij mijn ambities pasten. Dus heb ik dat leren communiceren, is mijn band met mijn ouders versterkt na conflict, einde video. Of is de band met jouw ouders ook goed? Of dan kan je ook een vraag stellen in plaats van een statement. Dus dat is dan hoe het. En als we dan nog even doorgaan, dan zijn er nog meer ideeën.
Ja. Hey, in hoeverre is het presenteren voor groepen op een podium staan? Jij hebt dat ook gedaan in Rotterdam bij de, hoe heet het ook weer? De
Toastmasters, sprekers.
Toastmasters, inderdaad. In hoeverre is het vergelijkbaar en hoeverre is het anders? Want in beide gevallen praat je natuurlijk voor een publiek. In het ene geval is het publiek er live bij, in het andere geval wordt het opgenomen. En wat zijn daarin de belangrijkste verschillen?
Ja. De octrooi- en patentondernemer Hendrik de Lange. Hij is 1,93 meter, zit ook bij de Toastmasters Club. Zijn achternaam is de Lange en hij is ook 1,93 meter.
Ja, ik vind dat niet lang, maar...
Ja, jij vindt dat niet lang. Grappig is dat 1% van de wereldbevolking 1,93 meter of langer is. Dat is wel een grappig feitje wat hij me vertelde. Maar die Hendrik, die staat dan voor een publiek. En elke keer doet hij dat met een lange stilte aan het begin. 10 seconden en dan kijk ik bijna elke persoon aan in de ogen. Nou, als je dat op social media doet, dan verlies je de aandacht. Dat is het eerste verschil. Een pauze, een stilte kan heel krachtig zijn als het geplaatst is voor een groep. In korte content niet, verlies je de aandacht. Dus sommigen die klikken, ademen en de video start bij seconde 2. Nee, sorry. En dan nog geen tekst in beeld. Je bent mijn aandacht kwijt. Wie ben jij? Waarom zou ik naar jou moeten luisteren? Dus dat is een heel belangrijk verschil. En het leuke aan video vind ik, niemand is er om te letten op hoe ik zeg en wat ik zeg. Dus ik kan toch eigenlijk al ingaan op beeld. Maar voor een groep vind ik persoonlijk spannender. En Hendrik vond het voor een groep niet zo spannend, maar op camera wel. We hebben samen gewerkt. Want voor een groep, dan heb je de reacties. Dus dan krijg je bevestiging.
Dat vind ik inderdaad het lastige aan video. En daarom vind ik live of voor een groep... Tot nu toe, ik moet daar ook gewoon nog in trainen. Dus wie weet krijg je ook nog wel een klant erbij. Omdat je gewoon in een lens, hè, jij noemt het een zwart gat, kijkt. En niet eigenlijk het voor je gevoel echt aan iemand aan het vertellen bent. Ja. Heb je daar een tip voor hoe je dat dan wel kan inbeelden? Dat er aan de andere kant ook iemand anders zit? Of?
Het is heel erg spreken tegen je vroegere ik. Of sommigen zeggen je liefdespartner of zie je een klant voor je, natuurlijk, dat kan ook. Maar wat ik nog wel wilde vertellen. Voor een groep spreken, dan krijg je bevestiging. Want er is interactie van of jouw boodschap aankomt of niet. En dat voelt leuk, dat voelt fijn, denk ik, als die tenminste aankomt. Ja, voor de camera heb je dat niet. Nee. Voor de camera weet je niet of je boodschap aankomt. Dat maakt het spannend. Dus hoe heb je al intern de acceptatie dat wat jij vertelt, dat dat van waarde kan zijn, maar dat is omdat het voor jouzelf van waarde was. Dus ik vind voor een camera spreken eigenlijk nog meer vrijheid, want er is niemand die jou een bevestiging moet geven. Die heb je zelf al gegeven. En dan ga je op beeld.
Ja.
En dan zie je online wel wat er gebeurt.
Ja, ik denk dat het gewoon is dat je gewoon accepteert al van tevoren. En ik denk dat jij ook wel vaak video's hebt gehad waarvan je denkt van ja goed, die wordt echt supergoed ontvangen, die gaat viral en dan gebeurt het niet. En met de andere video waar je misschien niet hele hoge verwachtingen van had, die ging door het dak.
Ja.
Dat gebeurt?
Ja, dat is frustrerend.
Dus dat is frustrerend.
Dan spendeer je 2 uur aan een naar jouw mening, goede video. Terwijl de andere video, ik had een video gemaakt bewerkt. Nee, in 10 seconden een video gefilmd over een verkeerssituatie en een bushalte. En die kreeg meer dan 300.000 weergaven. Terwijl de andere heel goed bedacht was. En dus het is heel erg loslaten. Wat is waarde nou? Ik bedoel, objectief gezien kan je niet zeggen dit is waardevol voor een ander. Maar objectief gezien kan je wel voor jezelf zeggen dit vind ik waardevol, leuk of interessant.
Even buiten de tips die je al gedeeld hebt over de content van de video en de aandacht pakken en de verhaallijn en zo. Zijn er andere zaken die wel kunnen helpen dat die door het dak gaat? Denk bijvoorbeeld aan clickbait, denk aan thumbnail, populaire muziek eronder onderzetten.
Ja, als je op TikTok bijvoorbeeld het alfabet gebruik en de letter in het alfabet typ, wanneer je muziek aan het zoeken bent. Dus je opent muziek, je typt A, enter en dan zie je heel veel muzieksoorten.
Ja.
En dan staat soms een popular in het rood, staat erbij. Dat helpt om het te pushen. Maar de inhoud van de video is het allerbelangrijkste, heb ik gemerkt. Voor mijn klanten doe ik dan vaak ook niet een populair TikTok muziekje kiezen. Dat plan ik in via PC. Dan kan je 10 dagen vooruit inplannen. En ja, dan krijg je ook 800.000 weergaven. Dus daardoor heb ik geleerd, de kwaliteit van de persoon in de video en de boodschap staat op nummer 1. En daarna de kwaliteit van de video.
Oké. Okay. Dus
en de hacks. Als je wilt bouwen op hacks, kom op. Wat ook heel erg helpt is, dat heeft mij heel erg geholpen. Ik was in het begin van mijn leven, vooral als tiener, heel erg een leugenaar. Dus ik wilde andermans respect ontvangen.
Uh-huh.
Ten koste van die van mezelf. Als ik maar door de ander gewaardeerd werd. En des te meer, ik heb geleerd, vooral ook vanaf 2019, is het echt standaard geworden, omdat ik ook gelovig ben geworden in die zin. Als je eerlijk bent in je echte leven en ook online, dan wordt het allemaal veel makkelijker om content te bedenken, veel meer bewerken.
Ja,
want hoe je offline bent, is je online brand.
Ja.
Dus probeer eerlijk te zijn. Probeer niet andermans respect te willen verdienen en die van jezelf te verliezen. Want dat zie je ook voor de camera. Mensen zien dwars door je heen. Mensen zien je. Ze snappen wat ze online zien.
Ja, het is belangrijk om gewoon jezelf authentiek te zijn. Niet een rol te gaan spelen.
Ja, en je mag wel oefenen met andere rollen. Dus ik heb heel erg mijn harde kant laten zien. De afgelopen 5 jaar, sinds ik bij een sollicitatie hoorde, je bent timide. En ja, je neemt niet echt de leiding. Je bent een hele lieve jongen. Daarom word je niet aangenomen voor echt super positie. Na mijn hbo-studie. Ja, dus die heb ik heel veel laten zien. En uiteindelijk heb je het tegenovergestelde van je karakter. Dat mag je ook wel inzetten. Ja. Maar dat is eigenlijk een innerlijke stance die je aanneemt. Als een vader het kind iets wil zeggen, kan ik me voorstellen dat hij niet, als hij een hele lieve gast is van nature, dat hij dan niet even streng doet. Natuurlijk wel.
Ja.
Ja, dat is niet nep. Dat is niet een andere rol. Dat is niet de masker. Dat is een andere dimensie van jou.
Ja, maar nog heel even terug naar die thumbnails en de hashtags en de muziek en zo. Ja. Jij wil dus eigenlijk zeggen dat overschat is. Dat het echt voornamelijk gaat om de boodschap en de persoon in de video. Begrijp ik dat goed?
100%. Ja.
Dus dat kunnen mensen al gewoon een beetje aan de kant laten.
Ja, het is net als met steenrijk willen zijn. Als je doet wat je zegt, in de meeste gevallen, als het ook echt mogelijk is, dan kom je er. Het is niet dat je een hek gaat volgen en dan steenrijk wordt. Zo is hetzelfde met content.
Ja. Hey, TikTok, dat heb jij sinds 2019 ontdekt. 2020 daarmee begonnen.
Ja.
Ik denk dat ook dat soort platformen natuurlijk van de corona, dat mensen heel erg online zaten, dat jij daar ook dat daar erg van geprofiteerd is. Volgens mij ging je redelijk snel naar 50.000 volgers.
Ja.
Maar raakte je die ook weer kwijt, omdat je, zoals je op je site schreef, jezelf in een sociaal experiment zette? Ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat experiment precies geweest is.
Ja, dus elke persoonlijke barrière die ik had doorbreken. Dus ik wilde niet dat thema's, dus onderwerpen of personen mij in hun macht hebben. En ik ben een persoon die heel erg in zijn hoofd leeft. Dus soms dan had iemand iets gezegd op school en dan zou ik denken aan die persoon in mijn hoofd. Dan leefde die persoon in mijn hoofd. En natuurlijk ook, ik heb familieleden, vrienden, maar ook topics. Dus ik wilde dit doorbreken en het starten bij het hebben over collega's. Want voordat ik ondernemer werd, werkte ik voor een bedrijf. Deed ik video's op YouTube en toen zei ze, ik zeg video, hè, vond ik zo spannend. Wat zullen mijn collega's ervan vinden? Nou, ik durfde in ieder geval dingen gewoon te vertellen over mijn collega's in een online video. Want het is mijn verhaal. Ik bedoel, jij bent deel van mijn verhaal. Ik heb nu je toestemming nodig om over je te mogen vertellen. Ik probeer het wel zo positief mogelijk te doen.
Ja.
In die zin. En ik respecteer waar je grens aan geeft. Dus over collega's hebben, over familieleden hebben je verhaal. Mijn moeder zei, vertel niet online ons verhaal. Hoe bedoel je? Ze wil wel ooit een boek schrijven, zei ze. Dus daarin wil ik haar ooit kunnen ondersteunen wanneer ik mijn eigen boek heb. Maar ze zegt, deel niet ons verhaal. Dus ik heb daar met haar veel over gesproken en doe het wel. Want het is van waarde voor een ander. En ze snapt haar waarde, want ze wil ooit een biografie schrijven. Dus als iemand daarbij kan helpen. En ook vrienden. Mijn vrienden zeiden, wat doe je nou, man? Slaat het op. Iemand zegt, hey, stay in your lane, man. Je moet niet over dit soort topics spreken waar je niks van af weet. Maar na conflict kan de relatie alleen maar sterker worden. Of je krijgt het bewijs dat de vriendschap, de relatie, ja, tot dan hier gaat en niet verder. Dus dat gaf me ook veel vrijheid. Te zien wie mijn echte vrienden zijn. En dan ook onderwerpen over mezelf. Nou, de bijna 2 miljoen video. 2 miljoen weergave video. Dat is spannend. En dan ook ja, gevoelige thema's. In het nieuws over LHBTQ, over geloof, over religie. Ik wil hem niet per se mengen met politiek. Maar ik wil wel gevoelige topics kunnen aanspreken. En zo heb ik de vrijheid van meningsuiting voor mezelf online gecreëerd. Maar dat vond ik toch niet zo leuk. Dus mensen gingen mijn video's rapporteren. Je hebt woorden zoals zigeuner, wat ik niet heb gebruikt trouwens, wel heb gezien dat je dat niet mag zeggen op TikTok. Nat. Het woord nat mag je niet zeggen. Dus een video van mijn vrouw en ik in onze office. Daar werken we samen. Ik zei, ja, als jij er nat van wordt, dan maak ik vanavond spaghetti. Ik maak zo'n vulgare grap. Dat doet mijn oude Marco. Oké. Die werd eraf gehaald wegens seksuele activiteiten door volwassenen. Seksuele activiteiten en naaktheid door volwassenen. En ze had niet eens decolleté, we zaten in onze office. Maar dat komt door het woord nat. Dat is verbannen op TikTok. Weet je, terwijl ik heb screenshots, ik verzamel ze. Ik zie hele mooie vrouwen, fitte vrouwen, half naakt. Dat mag wel. Dus heel frustrerend was het. En ik scheld niet in mijn video's.
Nee.
Aitzayed is zo'n Turkse Nederlander die heel groot is in het CBS. Hij helpt mensen aan de rijbewijs te komen, dat is lastig. En hij scheldt constant met de ziekte kaka. Constant. En dat wordt er niet afgehaald. Dus zo kwam heel veel frustratie. Heb ik mijn account al een keer teruggekregen. Hey, het is permanent geband. Wegens community guideline overschrijdingen. Ik kreeg hem terug. Wat bedoel je? Permanent geband? Ik kreeg hem terug. Gebeurde nog een keer. En toen moest ik eraan geloven. Ga ik opnieuw starten. 2021 met de kans dat ik het weer verlies. Of niet? En als ik goed genoeg ben, dan moet ik dat kunnen opbouwen. Als ik ben wie ik zeg te zijn, dan moet ik dat kunnen. Dus ik deed het opnieuw. Nieuw account gestart. En die heeft dan 63.900 volgers nu.
Maar je houdt nu wel beter rekening met de richtlijnen van het platform? Of?
Ja. Ja, dus ook al vind ik dat het helemaal niks overschrijdt natuurlijk. Het gaat niet eens om wat ik vind. Wat is de cultuur van het platform? Het land wat ik binnen ben getreden, zoals ik zei.
Ja.
En dit account heeft ook weer accountwaarschuwingen. Ik kreeg ook weer de melding. Hey, het kan zijn dat je het kwijtraakt. Door een video die heel positief was. Maar wel het woord misschien Turken bevatten.
Ja.
Want ik ging een video maken over de geschiedenis van de Göktürk. Als reactie op een andere video die 300.000 weergaven kreeg. Over Armenië en noem maar op. Want de volger had dat getypt. Hey, kan je dit zeggen over Turkije? Gezien. En die werd eraf gehaald wegens niet intimidatie en pesten. Dat is ook een reden waarom dingen eraf gehaald kunnen worden. Ik weet niet eens meer welke reden. Maar dat is dus wel spannend. Dus ik heb dat account op slot gedaan. Een nieuw account gestart. Want ik wil dat gewoon sparen, dat account. Je weet maar nooit. Maar op dit account let ik wel op. Ik krijg zo een ingeving. Nou, het woord nat moet je nu doen. Zigeuner, zal ik dat gebruiken? Ik had in een video met, ik denk dat ik een witte zigeuner ben. Dat is wel een interessant begin, toch? En dan had ik het over de norm en de waarde van een zigeuner in positieve zin.
Nee.
Nee, post ik ook niet. Dus nu ben ik wel heel erg alert daarop. En ben ik met mijn nieuwe account binnen 2 weken, 3000 volgers ongeveer, ben ik nu mee bezig. Marco Story. En daar focus ik op. En ik ben serieus mijn kennis aan het inzetten. Dus mijn gameverslaving van vroeger had ook een stukje zelfsaboterend gedrag. Ik ging altijd een karakter kiezen. Bijvoorbeeld het spel League of Legends is een 5 tegen 5 game. Wat niet thuis hoorde op een bepaalde positie. Dus je hebt de positie jungle of top. Ze ging top, niet een top karakter spelen. Waardoor ik wel veel plezier had in mijn games, maar mijn vooruitgang saboteerde. Dus ook nu met video's. In mijn ondernemersleven zie ik dit patroon terug. Ik deel soms video's. Dan ben ik achteraf denk, was het nou nodig? Maar ik weet nu ook wat goed is en wat past binnen de TikTok-cultuur. Dus zet gewoon daarop in, verdomme. Dan kom je verder.
Ja.
En ook als ik dat bij die games had gedaan, kwam ik ook verder daar. Dus zo kun je ook heel erg zien
wat door het gewoon te doen en niet te veel erover na te denken.
Ja, en wel te analyseren, ja.
Ja. Hey, waarom... jij hebt dan nu 63.000 volgers op TikTok. TikTok is volgens mij het nummer 1 platform, zag ik ook ergens op jouw... dus super belangrijk ook voor ondernemers. Ja. Dat natuurlijk wel eerst een imago. Het is dan niet voor niks zijn dat jij een cursus hebt TikTok zonder dansjes.
Ja.
Want dat is toch wel het beeld wat veel mensen erbij hebben. Hè? Dat op TikTok allerlei meisjes dansjes gedaan worden. Maar er zijn dus ook genoeg dingen die je daar kan doen als ondernemer zonder dansjes te hoeven doen.
Ja. En je voegt je website toe, je koppelt je YouTube en je Instagram eraan. En zo heb je zoveel meer return on time investment. De tijd dat je erin stopt, krijg je zoveel meer voor terug.
Ja.
Omdat het ook het doorvoerkanaal is. En ik had 5 gedachtes voordat ik op TikTok startte. Die me tegenhielden om daar te starten als ondernemer. De eerste was de statement van... het is voor kinderen. De tweede, het is voor dansers. De derde, het is voor mensen die populair willen doen en aandacht zoeken. Kan ik mezelf niet in herkennen. Maar de laatste 2 gedachten waren geen statements, maar vragen die ik mezelf stelde als ondernemer, voordat ik op TikTok ging. Is TikTok iets voor mij? Nou, toen ik van Instagram in 2019 ook naar LinkedIn ging en ik vond LinkedIn niks voor mij. Oh, de zakelijke lui, weet je. Ik wil authentiek zijn. Hoe mag dat wel? Nou, ik was op LinkedIn, dus dat antwoord was al gegeven. Als ik LinkedIn mijn eigen kon maken, dan ook TikTok, toch? En de laatste was, is TikTok wel iets voor mijn business? Maar de vraag die je zelf daarbij ook kan stellen, is eigenlijk, is zichtbaarheid wel iets voor mijn business? Daar gaat het om, is zichtbaarheid wel iets voor mijn business?
Ja, nou goed, ik denk dat de meeste ondernemers daar toch ja op zullen zeggen. Ik bedoel.
Ja, en dan zeg je ja en dan maak je gewoon je eigen. Je hoeft niet, als je zeg maar heel veel gaat kijken op de For You page, waar je allerlei video's tegenkomt, dan raak ik vaak gedemotiveerd.
Ja.
Dan denk ik, moet ik dat gaan doen? Nee. Doe wat jij wil doen. Maak het je eigen video speeltuin. Vanuit TikTok zie je dat een aantal video's het heel goed doen. Een aantal video's zijn wat entertaining, andere serieus. Nou, de serieuze zet je in op LinkedIn en op Insta en op YouTube.
Dus dat gewoon proberen.
Ja.
Maar als je zichtbaar wil zijn met je bedrijf, en dat wil je, dan ontkom je er eigenlijk niet aan om op een of andere manier actief te zijn op TikTok, zeg jij.
Ja, sinds 2021 is het de meest bezochte website en app, TikTok, wereldwijd. Boven YouTube en Google en Facebook. Het heeft per dag meer dan 1 miljard... video's die bekeken worden. En dit groeit elk jaar met 40%. En het heeft meer dan 3 miljard downloads in de App Store. Het staat ook zelfs boven Instagram.
Ja.
Dus waar de aandacht is, ja, daar wil je ook zijn.
Ja, dat zei je ook weer. Aandacht gaat waar geld gaat en geld gaat waar aandacht gaat.
Juist.
Een quote van Grant Cardone.
Ja.
Ik hoorde jou die naam vaker zeggen. Is hij een grote inspirator voor jou?
Ja. Hij zei, hey, if you have 10 haters, get you 20. Get you 20, man. You need more. En hij vertelde ook over, niet alleen over de haters, maar ook over als mensen zich uitschrijven van je e-maillijst, dat wil je. hij heeft niets van omdenken. Soms kijk ik naar het account omdenken. Geweldige quotes. Maar sommigen kunnen denk ik nog omdenkender.
Omdenkender, ja. Jij vindt ze nog niet extreem genoeg.
Sommigen niet. Sommigen zijn wel echt heel goed.
En buiten... Grant Cardone, wie zijn verder nog inspirator voor jou, voorbeeld?
Ja, dus ook een gast uit Zwitserland, Bruno Wüttenberger. Door hem leerde ik ook beter Duits, dus mijn Duits te verbeteren. Maar hij is ook heel geestelijk, spiritueel. Niet christelijk, dus voordat ik christelijk was, leerde ik veel van hem. Jordan Peterson, de Canadese klinisch psycholoog. Elliot Hulse, Strongman en American Businessman. Gary Vee, ook inspirerend. Vooral toen ik net in mijn 20e zat. Dat is echt een inspirerende gast. Terwijl zijn content ideeën die hij anderen meegeeft zijn inhoudelijk helemaal niet zo sterk. Hij zegt, deel wat je wilt delen. Dat is zijn tip. Maar hij heeft een groot bedrijf, dat doet het heel goed. Dus ik geloof de Gary Vee en Jordan Peterson van Nederland te worden. Is wat ik vanuit mijn omgeving meekrijg.
En ik mis nog één naam in dit rijtje. Ik weet niet of je hem ook als een inspirator ziet. Maar daar wil ik het nog heel even over hebben. Over God.
100%.
En, ja. En het geloof, ja. Ja. Want, hoe ben je daar? In 2019 heb je, hoe zeg je dat dan? Bekeerd zeg maar. tot het christendom.
Ja.
Waar kwam dat vandaan? Hoe kwam je met het geloof? In de tijd dat veel kerken natuurlijk bijna letterlijk soms met de leden uitsterven en dat minder worden. Hoe kwam je daarmee in aanraking?
Ja, allereerst mijn ouders deelden vaak gedachten waardoor de oorlog in voormalig Joegoslavië ontstond. En dat is door geloof, door religie komt de oorlog. Ik heb geleerd dat religie staat voor in het Latijns religare. Dus het opnieuw verbinden van de relatie tussen mens en God. Dus dat is eigenlijk iets heel positiefs. Dus het heeft een negatieve draai gekregen in de social media. Ik heb ook meer zitten leren en inzien dat oorlog komt door de zinvolle aard van de mens. Ik bedoel, ik kan een wapen hebben, maar alleen een foto ermee maken in plaats van er iets mee te gaan doen. Dus dat is je eigen bewuste keuze. Ik geloof heel erg in vrije wil. En in 2019 kwam de omkeer. Toen ik vanuit Shanghai, ik was bij een vriend met een vriend gegaan, was echt super, terug naar Nederland ging. En die vriend van me in het vliegtuig sliep gelukkig. Ik keek naar de film Notebook. En daar begonnen tranen te vloeien toen ik die gast ouder zag worden in de romantische film. Want ik stelde mezelf voor dat ik ook ouder word en nog steeds de persoon ben die ik toen die tijd was. Dus die wel eens een leugentje om best wel doe. Dus dan verlies je dus je eigen respect. Maar krijg die, denk je die van een ander te krijgen. Die op heel veel zaken nog achteruit liep als het ging om wat ik dacht te kunnen worden. En in 2019 heb ik de mensen waar ik van hou verteld wie ik echt ben. Geheim die ik ook had. Sommige kwijtgeraakt. Sommige ben ik nog mee. En dat is het mooie.
Een soort van coming out. Of,
uit de kast komen.
Ja, maar dan op een andere. Ja.
Ja. Ik kwam uit de kast met mijn zondig natuur. En zondig, ik kan zeggen dat is relatief. Wat is nou een zonde? Ja, als je steelt van de rijk geeft aan de armen, blijft het stelen. Dus ik zie heel erg dat er een objectieve gedachtgang is in elk mens. 95% van de gevoelens van de keuzes die we maken zijn gebaseerd op gevoelens, leerde ik op een breinschool, Brain Over Body. Mocht ik een aantal dagen les volgen. En 5% is objectief, een stukje logos. En ik geloof heel erg dat stukje wijsheid van God is waar we het meestal over eens zijn. Dus dan krijg je dus, hoe ga je om met haat op social media? Dat is heel belangrijk. Met kritiek op social media, dat noem ik het mentaal panzer. Op social media stelt iemand mij de vraag, wat doe jij nou voor werk? Dus ik vertel wat voor werk je doet, 12 video's per maand voor een bedrijf op TikTok. Zegt ze, oh, dat is geen werk, haha. Zeg ik, jawel, dat is wel werk. Dus je krijgt heel veel kritische reacties. Ik had zeg maar, dus ik leer door geloof, wil ik zeggen, heel erg om te gaan, liefdevol om te gaan met kritische reacties. Bid voor je vijanden, hou van degene die je vervolgen. Dat is de boodschap van Jezus Christus.
Ja.
Oké, dus ik moet dus van iemand houden die mij haat. Dat is heel anders. Op social media zie je heel veel self-love quotes.
Als je het over omdenken hebt.
Ja, dus kan je dat. Weet je, en zie je in dat iemand die kritisch reageert op je bericht eigenlijk jou nog meer nodig heeft. Weet je wel, dus dat heeft me in positieve zin heel erg veranderd. Ik zou mensen echt aan het uitschelden zijn hoor. Vroeger Marco. Ja, ze zeggen van alsnog wat. JPK 1980 is een TikToker die heel kritisch begon te reageren op mijn posts. Op mijn oude account, vooral 2020, ik ben Marco. Hij zegt, je hebt een groot voorhoofd, man. Dus ik dacht, ja, ik kon het opzoeken, maar dat klopt ongeveer wel. Ik wil inhamen wel zo'n oostblokker voorhoofd. Oké, dat is waarheid. Dus zo filter ik de kritiek. En dan zeg ik, klopt. Is klaar. Sommige ondernemers, influencers, reageren niet op hun volgers of kijkers. Dan denk ik, hey, je creëert iets. En je spendeert geen tijd om aan hun te reageren, terwijl je minimaal 11 touchpoints nodig hebt vanuit een nieuw persoon. Dat is volgens de zero moments of truth. Dus vanaf de nulmeting die iemand met jou in aanraking komt, heb je 11 interactiemomenten nodig voordat iemand geïnteresseerd raakt in jou. Dus dat is iets heel anders dan de sale van de 7 uur. En mensen reageren niet eens op hun fans en haters. Als je fans hebt, dan heb je ook de andere kant.
Ja, en je creëert iets om daar mensen mee aan het denken te zetten of een reactie mee uit te lokken of wat dan ook.
Met één stuk content kan je nooit iedereen tevreden stellen.
Nee.
Waarom proberen we dat? En dan krijg je dus video's.
Dat is ook oké, denk ik. Hè? Als jij ook met haters, dat heb ik ook al geleerd. Van ja, goed, dat is natuurlijk niet leuk. Als je mensen vraagt van ja, zou je graag haters willen hebben? Dan denk ik niet dat heel veel mensen zeggen ja.
Denk er dan zeg doe.
Nee, maar ik heb ook wel geleerd en gehoord van ja, maar Martijn, als je haters hebt, heb je ook fans. Dus je maakt kennelijk wel bij die mensen een emotie los. En dat is misschien ja, wel hetgeen wat je ermee wil bereiken. Bij sommige mensen zal het positief zijn, bij andere negatief.
En dus heel veel afgunst.
Ja, ook dat.
Bij worden van steenrijk in aandacht of in geld.
Ja.
En dan heb je ook een inspirerende, hele inspirerende zin, ook uit de Bijbel. Als je zegt dat je van God houdt die je niet kan zien, maar je broeder haat, of afgunst toont bijvoorbeeld bij je broeder, maar je broeder haat die je wel kan zien, dan is diegene een leugenaar. Want als je zegt te houden van degene die je, als je degene die je kan zien, dus ik zie jou, haat of niet mag, hoe kan je dan zeggen dat je van God houdt? Dus je moet liefde hebben in je hart als je de statement maakt, ik geloof in God.
Ja. Mooi. En in praktische zin, dat geloof, hoe zit jij, ga je wekelijks naar de kerk of lees je regelmatig de Bijbel? Hoe, ja.
Ik heb een Bijbelstudie gevolgd, 3 dagen in de week was het, toen werd het 5 dagen in de week, in de avonden van 7 tot 9:30. Heel inspirerend.
Wow.
Toen werd het 6 of 7 dagen in de week en toen ben ik er uiteindelijk uitgegaan, het werd me iets te veel. Maar nu, hoe het er nu uitziet is, in de ochtend sta ik op, gelukkig. En doe ik 2 gebeden. En de eerste is een persoonlijke. Lieve Vader, dank u dat ik gezond en wel ben mogen opstaan. Ik ben u dankbaar. Zonder u ben ik niks. Ik geloof in u in al mijn doen, denken, voelen en zeggen. En dan bid ik ook voor anderen met wie ik in aanraking mag komen. En dat alles in Jezus' naam, want dan wordt het me gegeven. En er zijn heel veel mooie geloven. En in alles zit een kern van waarheid. Maar 1 geloof maakt de claim van ik ben de waarheid. Dus ik kies daar nog steeds elke dag opnieuw in te geloven. Ook heb ik het Onze Vader gebed wat ik doe. Want de menselijke wil is ook corrupt. Er wordt op social media gedeeld. Volg je hart. En dan heb je het omdenken zoals de Bijbel doet. Het hart is corrupt. Of gecorrupteerd.
Ja.
En dat is de disconnect die tussen mens en God is ontstaan. En ik wil blijven geloven in het christendom. Ook al is er ook heel veel waarvan je kan zeggen. Waardoor je gaat twijfelen. Weet je wel? Is dit het wel? Want de andere optie die ik heb is of mezelf gaan aanbidden. Dan heb je een stukje zelfliefde verhalen. Dat is gewoon jezelf aanbidden. Of een ander mens aanbidden. Nee, ik wil dat niet. Ik wil niet mezelf aanbidden of ander mens. Dan liever de God, degene die denk ik alles heeft gecreëerd. Hoe ongeloofwaardig het voor sommigen kan klinken ook. Dat vind ik gezonder. En dan heb je de definitie van liefde. Volgens mij in 13 Korinthe, en dan vers 1 tot 4. Dat gaat over dat liefde niet draait om jezelf. Dat liefde juist gaat om de ander. En dat is dan een hele mooie definitie die ik wel mensen aanraad om te lezen. Dat is een hele mooie definitie van liefde. Misschien zelfs de. En dan ga je heel anders doen, denken, voelen en handelen. En dat is geestelijk voedsel. Dus we hebben fysiek voedsel. Ik eet kip en broccoli. Ik word sterk. Wat is geestelijk voedsel? Nou, de oren beproeven woorden zoals het gehemelte voedsel proeft.
Oké, wauw.
In Job hoofdstuk 34 vers 3 staat het in het boek van Job. Dus ik ben met jou in gesprek. Jij zegt iets. Ik eet dat. Met mijn oren. En dat vertaalt zich naar acties. Dus hoeveel voed je je geestelijke lichaam ten opzichte van je fysieke lichaam? Dat is ook belangrijk. Sommige geestelijke lichamen zijn ondervoed. Of juist overvoed door te veel onzin. Dus bijvoorbeeld heel veel kijken naar het nieuws. Ja, ik bedoel, negativiteit trekt heel veel aandacht.
Ja.
Daar ben je mee gevoed.
Dan. Maar dat is inderdaad wel waar je je lichaam mee voedt. Ik vond het ook wel mooi. Ik was afgelopen zaterdag bij Michael Pilacic, Rust in je hoofd.
Oh, wow.
Ja. En hij zei inderdaad, ook met dat ging dan vooral over het eten. En wat je tot je neemt. En dat heel veel mensen denken van ja, het gaat erin en het gaat eruit. Maar hij zegt van ja, dat zijn wel de bouwstenen. Dus als jij jezelf voedt met gif. Hè, in dit geval ging het over voedsel. Ja, dan is dat waar jouw lichaam op een gegeven moment de bouwstenen van moet maken. En dan word je zelf ook gif op dat moment. Maar dat is natuurlijk ook met wat jij... Ja. Nu zegt met waar je geestelijk mee voedt en wat die input precies is, dat is net zo.
Ja, en voor een persoon kan het heel vaag klinken, geestelijk voeden. Hey, weet je, ik geloof er niet in. Wanneer we fysiek dood zijn, zijn we dood. En dan gaat de volgende generatie weer door. En oneindeloos loop. Sommigen zeggen reïncarnatie. Maar dat is dan weer een ander verhaal. Zeg maar, als God in de Bijbel zegt dat hij geest is, maar ook het woord is. Dan kan je dus gewoon koppelen. Heel duidelijk, denk ik, dat woorden die je eet met je oren, dat de geestelijke voeding is die je ontvangt. In plaats van om stil te zitten. Weet je wel?
Ja, dit zijn nou precies de quotes in de filmpjes die mij aanspraken en triggerden aan jou waarom ik graag dit gesprek wilde hebben. Van de woorden die je eet met je oren.
Ja.
Marco, waar Waar zie jij over, we hadden het al over, de valuta op dit moment zijn, nou, de grootste valuta op dit moment is aandacht, de volledige aandacht van iemand krijgen in een tijd waarin we de hele tijd worden afgeleid en geprikkeld. Waar zie jij dat over een aantal jaren staan en hoe ziet de wereld er dan uit, ook op het gebied van social media en video's? En heb je daar een visie bij?
Ik denk dat meerdere ondernemers, influencers en er zijn ook werknemers die graag content maken. Dus iemand die niet een bepaald merk heeft te promoten of iets. Dat er meer professionals zullen lijken te zijn, omdat mensen meer volgers hebben. Dus het zal makkelijker zijn, gebaseerd op de interesseboog waar social media nu om draait. Vertel je iets over kiprecepten. Als mensen het interessant vinden, wordt het gewoon gegeven. Dus dan kun je heel erg je netwerk gaan uitbreiden. Dus ik denk heel veel mensen met heel veel volgers. Maar een aantal zullen ook volhouden en er gewoon bovenuit spatten. En ik hoop en vertrouw erop een van die te zijn.
De grote kans inderdaad. Als je ziet waar je nu al staat of mee bezig bent. En waar zie je jezelf staan over een jaar of vijf? En je bedrijf heet Reconstructed. Jezelf herbouwen naar een sterkere jij. Ik hoorde jezelf net zeggen de oude Marco en de nieuwe Marco. Ja. Waar sta jij over een paar jaar?
Ja, dat is echt hele mooi hoor. De eerste antwoord is, ik weet het niet. En als ik er dan wat meer ga over nadenken en gebaseerd op mijn verleden ga invullen en waar ik naartoe wil. Ja, ik wil mensen de vrijheid geven om hoe ze offline zijn, ook in een online brand te zijn. En daar bekend om te staan. Dus een ander helpen zijn of haar boodschap te verpakken in een video. Omdat ik dat voor mezelf goed kan doen en voor de mensen waar ik mee samenwerk nu. Want mijn verhaal is niet genoeg, lieve mensen, lieve kijker. Iedereen heeft een verhaal en dat is een puzzelstuk om uiteindelijk de hele wereld te kunnen verlichten en anderen inspireren. Dus deel je verhaal in korte video's, uiteindelijk ook langere video's, wanneer je de aandacht weet te houden bij kortere. Dan maak dan wat langere video's, 30, 45 minuten en helemaal langer. En daar wil ik heel erg naartoe en daarom bekend staan. Ik wil de puzzelstukken verzamelen. Wie wil zijn verhaal kwijt? Laten we het vertellen.
Dus niet alleen zelf vanuit jouw persoon informeren, inspireren, entertainen, maar ook andere mensen daarin faciliteren om hun verhaal te kunnen vertellen.
Ja.
Mooi.
Ja.
Het lijkt me een
En constant
mooi.
Ook.
Ja.
Dus niet, hey, hier is mijn verhaal. Ik betaal 2000 euro, maak een video voor me. Nee, hoe kan je dat ook zelf doorzetten? Jarenlang met plezier. En je verhaal is niet alleen wat je hebt meegemaakt en waar het in resulteerde, hoe je sterk van bent geworden. Maar ook wat je dag in, week in, maand in, jaar in meemaakt. Ja. En dan trek je de aandacht naar je toe en die verdien je.
Mooi. Hey, je hebt ook nog wat weg te geven, toch? Aan onze luisteraars, aan onze kijkers.
Ja.
Wat is dat?
Het zijn de 10 TikTok zonder dansjes tips.
10 TikTok zonder dansjes tips, ja. Dus we hebben het erover gehad, over hoe groot dat TikTok-platform is. En dat het alleen nog maar groter zal worden en verder zal groeien. Ja. En waarom het belangrijk is om, want dit is vooral gericht, die tips op ondernemers met je bedrijf.
Ja.
Om op TikTok aanwezig te zijn. Maar jij hebt dus 10 tips hoe je zonder dansjes daar resultaat kan boeken.
Ja, en laatst kreeg ik een Instagram bericht van Hendrik, van Leuke Winst op Instagram, hij is heel goed bezig. Zei, ik ga op TikTok starten, Marco, kijken wat ik eruit kan halen. Dus ik zei, hele goede gedachten, denk daarbij ook aan, wat heb ik anderen te bieden?
Ja.
Top, dankjewel. Dus dat zie je dan ook een beetje terug.
Eerst dat dienen, dan verdienen.
Juist.
Mooi. Hey, wil jij graag dat e-book hebben, die 10 TikTok tips zonder dansjes? Ga dan even naar zowordjesteenrijk.nl/. Je raadt het al, TikTok. Zowordjesteenrijk.nl/TikTok. En daar kan je dat e-book met die tips van Marco gratis downloaden. Marco, dankjewel voor dit mooie gesprek.
Graag gedaan. Jij bedankt, Martijn.
En jullie weer heel erg bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.